naar Romeinen 3. Gaan wij om te beginnen vanavond een van die schriftgedeelten waar de vraag gesteld wordt naar hoe het nou zit eigenlijk met onze, wat ik dan toch maar gewoon weer noem, onze tegenwoordige bedeling, waarvan Paulus in Romeinen of in Efeze 3 zegt: indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u, enzovoorts. En ik zei al, hij zegt het is mij gegeven, maar hij zei niet dat het anderen niet gegeven is. Sterker nog, hij zei daarna dat het wel degelijk ook een andere gegeven is. Maar je moet gehoord hebben van die huishouding, die heerschappij, memsela, oikonomia, administration, wat het maar is, van de genade Gods. Maar is dat nou vervulling van oud-testamentische beloften of niet? De ultradispensationalist zegt nee. Ik zeg ja, en de Bijbel zegt het ook, als u mij vraagt. Verkeerde volgorde, maar ik zeg wel vaker wat verkeerds. Natuurlijk zegt de Bijbel, ja, dat is het wel degelijk. Het probleem is echter dat wij geneigd zijn bij gelegenheid het niet te begrijpen. Maar ja, dat komt omdat de mens nou eenmaal geneigd is zijn eigen ideeën te stellen boven wat God geopenbaard heeft. Dat laatste vinden wij te makkelijk. Bovendien, wat God geopenbaard is al zo lang geleden, dat moet al lang achterhaald zijn. Toch? Net als het lied dat we zojuist zongen. Er werd een wereldhit in heel Nederland. Ik wandel in het licht met Jezus. Door Marie en Thea Verheij, de zingende zusjes. Toch? En van de twee is er inmiddels dan toch één overleden in, toch? Toen maar. Ja. Dus ja, dat is allemaal oud en achterhaald enzovoorts. En er staat in de bundel glorieklokken. En dat hoor je zo, dat is gedateerd. Dat is achterhaald en de Bijbel is ook achterhaald. We weten het allemaal wel beter, we hebben zo onze eigen ideeën. En iemand zei, Paulus later ook, die is ook helemaal van gedachten veranderd. Die begreep het eerst ook niet, maar de Heer heeft zijn plannen gewijzigd. En aan Paulus bekendgemaakt dat het toch anders gaat lopen. He? Wie wilde zo'n God? Nou, velen willen dat hoor, een God die zich aanpast aan ons. Maar ik liever niet, eigenlijk. Pas me liever aan God die denkt dat hij het beter weet en beter doet, betere plannen maakt dan wij. Maar goed, het staat dus ter discussie, eventueel. En Paulus, daarna gevraagd, zegt nee, het is vervulling van Gods beloften. En de ultradispensationalist zegt dan, ja, dat was in Paulus' vroegere brieven, maar toen wist hij nog niet beter. Dit is heel serieus, hoe wil ik nu zeggen. Dat is echt wat men daar leert. Ik reken later wel met die lui af, zou ik maar zeggen. Paulus wist het nog niet. En men draait het ook om. Hij zegt hier dat het wel vervulling is van Gods beloften. Dus is dit een vroege brief van Paulus. Het is net of je evolutieleer aan het leren bent. En de geologie. En hoe weten we hoe oud die overblijfselen zijn? Aan de hand van de laag, de aardlaag waarin het gevonden wordt. En hoe weten we hoe oud die aardlaag dan is? Aan de hand van de overblijfselen die we erin vinden. Ja, en zo blijven we netjes in het rond circuleren. Maar goed. Paulus in Romeinen 3 heeft daar dat onderwerp nog niet. Dat komt pas later in hoofdstuk 9. Maar niettemin, in de eerste hoofdstukken van de Romeinenbrief zet hij uiteen dat het evangelie kracht Gods is tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Ze zijn allemaal gewoon mensen en ze zijn zondaren. Ze stammen allemaal van Adam af. Dat is inmiddels dan Romeinen 5, dan ben ik weer 2 bladzijden verder. Maar niettemin is geen onderscheid. En dan zeggen wij, maar de Joden hebben toch de wet. En dan zegt Paulus, ja, je kan wel de wet hebben, maar wat schiet je daarmee op? Je moet hem wel houden. En dat hebben de Joden ook niet gedaan, dus ja, dat maakt helemaal geen verschil. En de heidenen hebben de wet niet, maar die doen soms toch de dingen gewoon die der wet zijn. Dus ja, het verschil is er helemaal niet. Dat is hoofdstuk 2 en 3 van hier. Nou ja, hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 ook. Maar aan het eind van hoofdstuk 2, of althans in hoofdstuk 2 zegt, vergelijkt Paulus de Jood en de heiden en of de wet daar verschil uit maakt. En hij zegt, nee, maakt geen verschil. En dan krijg je nog het idee van de besnijdenis. En dan zegt hij, nee, dat maakt geen verschil. Bovendien, je moet wel besneden worden, maar dan toch met een andersoortige besnijdenis dan die van de wet. Het gaat om de vooruiters harten. Nee, dat staat ook al in het Oude Testament. Maar goed, en daar haalt Paulus het ook uit, hè. Maar goed, dat is het eind van hoofdstuk 2. En dan blijf je dus toch nog steeds zitten met de vraag, wat is dan 3 vers 1 van Romeinen? Welk is dan het voordeel van de Jood? Of nog een keer, welk is dan de nuttigheid der besnijdenis? Wat 2 keer hetzelfde is, 2 keer dezelfde vraag. Hoezo, op welke manier neemt de Jood dan een bevoorrechte, waarom is de Jood dan een Jood, als het dan toch geen verschil maakt? Dan zegt Paulus, nou, er is wel verschil. En dat staat er, zelfs veel, zegt hij. Vele in alle manier. Dat wil zeggen, in een heleboel richtingen. Maar primair, dat heet dan, want dit is wel het eerste, staat er. Dat wil zeggen, dat is het principe, het beginsel, daar komen al die vele manieren uit voort. De essentie, de substantie, de kern. Ik vind het leuk hoe die woorden. Maar de kern van het verhaal is, hun zijn de woorden Gods toebetrouwd. En ik zal het meteen amenderen ook nog, want de woorden Gods waren natuurlijk toebetrouwd aan Israël. Ter gelegenheid van de wetgeving. Dit zijn mijn woorden. Voor een deel symbolisch op stenen tafelen geschreven, meegedragen en bewaard in de Ark des Verbonds. En toebetrouwd aan Israël in het algemeen. En aan de stam van Levi, niet die van Juda, aan de stam van Levi in het bijzonder. Want die zouden het woord moeten bedienen. En binnen de stam van Levi weer in het bijzonder aan de familie van Aaron. De priesters. Heb je dat nog? Hun waren de woorden Gods toevertrouwd. Maar in principe aan dit volk. Waarvan dus een groot deel verdwenen was, om zo te zeggen. Dat wil zeggen, onterfd was dan wel. Dat is ook niet het goede woord, maar in ieder geval, de Heer heeft het land uitgezet en het de naam Israël ontnomen. De titel ontnomen en verdeeld onder de heidenen, want zei hij, Efraïm, aanduiding van de 10 stammenrijk, Efraïm vermengt zich met de volkeren. Efraïm wordt nietszeggend, stom, heeft niks meer te zeggen, het is een nietszeggend volk, heeft namelijk geen boodschap. Terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen, zegt de Heer in Hosea hoofdstuk 4 is het, meen ik inmiddels. Over de 10 stammen gaat het, ja zeker. Ontslagen uit het priesterambt, nee, niet de priesters, maar het hele volk. En dus verstrooid geworden onder de volkeren en daar ook inderdaad de naam Israël kwijtgeraakt. Het is de volkeren ingegaan als het huis van Omri, verworden tot Kimmerius, maar het is heus dezelfde naam. En eventueel als de Schieten of Saxen, want dat is ook nog altijd hetzelfde woord, zonen van Isaac. En sommige stammen hebben ook een naam behouden. Zebulon kom je ook nog heel lang tegen. Manasse trouwens ook, onder die naam. En dan heb je nog de kleinzonen van Jacob waarvan je de namen tegenkomt. Maar in ieder geval niet meer onder de naam Israël. Die identiteit zijn ze kwijt. En het woord Gods is hen ook niet langer toevertrouwd. Dat bleef bij Juda en dus heette het ook bij gelegenheid. En Juda heerste nog met God. De vertalers moesten toch wat. Maar het betekent zoveel als en Juda is dan Israël. Dat volk aan wie de woorden Gods zijn toevertrouwd. 10 niet meer, die zijn weg, maar Juda nog wel. En dat is wat Paulus dus zegt. Hun zijn de woorden Gods toebedrouwd. Dat is wat wij als christenen, zeker als zogenaamd evangelische christenen, nog wel eens te horen krijgen. Dat wij de Bijbel gekregen hebben van de Joden. Nou ja, de Heer heeft het van hen afgenomen en aan ons gegeven. Of wij het dan van de Joden gekregen hebben. U denkt toch niet dat ze het ons verkondigd hebben of zo, of vriendelijk ter hand gesteld? Dat toch niet? Nou ja, ze hebben in ieder geval het woord van God voor zover het er was verzameld. En die verzameling is ons overgeleverd onder de bedachte naam Tenach. Wij noemen het, ook met een bedachte naam, het Oude Testament. Een uitgebreide wet in de psalmen en de profeten. En dan weer kort toch maar weer de wet. Het Oude Testament, die boeken. Hebben u dat nog? Dat hebben ze ons overgeleverd. Dus inderdaad, hun zijn de woorden Gods toebedrouwd. Dat is het Joodse volk met alle consequenties van dien. En dan zegt Paulus, en dan moet je goed de formulering volgen. Ik heb de indruk, meer kan ik daar ook niet over zeggen, maar ik heb de indruk dat de vertalers hier ook weinig raad mee geweten hebben met wat hier nou verder staat. Ik zou ook niet weten hoe het een en ander zou moeten passen in Calvinistisch stelsel, om zo te zeggen. Echt niet. Dus ja, dus ik vraag u excuus voor dat het er toch een beetje ongelukkig staat. Dat vind ik wel. Maar met een beetje oefening moet je dat toch kunnen lezen wat er nu volgt. Daar staat, hun zijn de woorden Gods toevertrouwd. Want wat is het al zijn sommigen ongelovig geweest? Nou ja, het hele Joodse volk als volk, collectief, was ongelovig. Nee, niet alle Joden, maar het volk. U weet wat, dat is het onderscheid tussen de eerste en die tweede bedeling, weet u nog? Die van het individu en die van menselijk bestuur. Het een gaat over individu, het ander gaat over volkeren. Maar we praten nu over een volk. En dat volk, als volk, is ongelovig. En Paulus denkt er een beetje op af en zegt, nou ja, sommigen zijn ongelovig geweest, maar het was wel de regering. Het Sanhedrin, de Joodse Hoge Raad, onder leiding van de hoge priester, die dan toch primair verantwoordelijk was, en die dan in die dagen bovendien nog de hoogst verantwoordelijke gezagsdrager was over en voor het Jodendom. En niet alleen in Juda, om zo te zeggen, of in Judea of Galilea, maar over heel de wereld zelfs. De hoge priester, als voorzitter van het Sanhedrin, dat is de regering. Die was ongelovig en heeft ook menigmaal de gelegenheid gekregen om daarvan te getuigen. In de Bijbelse geschiedenis. Waar de Heer voor het Sanhedrin verschijnt. En daarna apostelen bij meerdere gelegenheden. En daarna zelfs nog voor een Joodse raad in Rome, in de hoofdstad van de wereld. Dat was dan wel niet in Jeruzalem bij het Sanhedrin, maar dan toch een officiële Joodse instantie. En bij allemaal geld, ze moesten er niks van hebben. Sterker nog, ze hebben eerst hun best gedaan om de Heer Jezus te doden. Dat is ook gebeurd. En daarna hebben ze hun best gedaan om de verkondigers van de naam des Heeren te doden. En dat is ook gebeurd. Ik bedoel, de meerderheid van de 12, geloof dat het maar 1 uitzondering is, als ik me goed herinner. Maar ja, het is 2000 jaar geleden. Dus, van de 12 zijn de marteldood gestorven. Toch? En die vervolging kwam uit Joodse bron. Vraag het nog maar na aan Paulus. Die daar immers aan meedeed. En dat, die daar ook mee belast was, hoogst persoonlijk. Nog onder de naam Saulus. Maar goed. Maar de Joden het woord van God toevertrouwen. Maar hoezo? Zij waren ongelovig. En dan staat er, wat is het? Let op de retoriek. Je wordt geacht het antwoord op de vraag te geven. En te kennen. Wat is het al? Zijn sommigen ongelovig geweest? Nou ja, er zijn er die zeggen, ja, het volk was ongelovig, dus ging het een en ander niet door. En in de toekomst dan zal het volk alsnog tot geloof komen. Joost mag weten hoe. Omdat men ons tegenwoordig leert dat je het evangelie niet mag brengen. Toch, je mag ze niet prediken, hoewel de Bijbel zegt dat het wel moet gebeuren. Maar dat is hoofdstuk 10 en 11 van Romeinen. Maar toen maar. Maar in de toekomst komt het wel goed. Onder het motto, God komt wel klaar met zijn volk. Met andere woorden, het kan ons geen bar schelen. Toch? Nou ja. Wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest? Men zegt dan, God heeft zijn plan veranderd. En heeft de kerk in de plaats van Israël, men bedoelt het Joodse volk, gesteld. En dat is het dan. En anderen zeggen, God is inmiddels wat anders gaan doen. Dat heeft er niks mee te maken. En in de toekomst zal hij alsnog zijn werk met Israël, zijnde het Joodse volk, voltooien. Maar de vraag hier is een retorische vraag. Je wordt geacht zo spontaan, zonder nadenken, een antwoord erop te geven. Maakt dat wat uit dat het Joodse volk dan wel sommigen daaruit ongelovig geweest zijn? Dat is de vraag. Wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest? Hoezo? Zegt Paulus. En als u het echt niet begrijpt, stelt hij de vraag iets duidelijker. Maar nog steeds de retorische vraag, waar zonder nadenken maar één antwoord op mogelijk is. Namelijk de vraag, zal hun ongelovigheid het geloof van God teniet doen? Maar hier raak je dus de draad kwijt, sowieso. Omdat als je denkt dat geloof iets is wat God in je moet planten en je moet geven, dan kan je hier helemaal geen antwoord meer op geven. Want wie heeft dan het geloof aan God gegeven? En sinds wanneer is God religieus? Is God dan gelovig? Streng gelovig? Dat bestaat al helemaal niet, streng, dat is streng religieus. Streng gelovig, dat is onzin. Waar dan allemaal? Zal hun ongelovigheid, de ongelovigheid. En dan komt plan B, dat is dit. Als je het woord geloof tegenkomt en je begrijpt niet waar het over gaat, vervang je het door trouw. En B2, dat is natuurlijk, en als je het woord trouw tegenkomt en je begrijpt het iets, vervang je het door geloof. En in vele talen hoef je dan niks te doen, omdat het gewoon hetzelfde woord is. Dus dit is wat het is, geloof is trouw en trouw is geloof. Geloof is het aanvaarden van het medegedeelde, maar je kan ook zeggen geloof is trouw zijn aan het medegedeelde. Het je eigen maken, ermee trouwen. Je eigen maken. Dan wordt het je waarheid. Vandaar dat het Nederlandse woord trouw hetzelfde woord is als het Engelse truth. Waarheid. En hetzelfde als het Hebreeuwse Torah. Wet. Want de wet van Archimedes is de waarheid van Archimedes. En de wet van Murphy is de waarheid van Murphy, of wie is nog maar, de wet van, hoe zal het maar echt geheten hebben, doet er nou niet toe. Heb je dat nog? Dus dan lees je hem nog een keer. Zal hun ontrouw, oké, ontrouw waaraan? Dit is het eerste dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. En wat is het, al zijn sommigen ontrouw geweest aan dat woord van God. Want dat staat er gewoon. zal hun ontrouw de trouw van God teniet doen. Want het punt is, God is trouw aan zijn woord. En dit is een retorische vraag. Het antwoord is, God blijft trouw aan zijn woord. En het ongeloof van het Joodse volk doet niks af aan de trouw van God. En ondanks het ongeloof van het Joodse volk volvoert God zijn woord. Heb u dat nog? En dan vul ik het meteen aan. Hij zei, ik vat het samen, populair. Maar goed, ik loop tegen het eind van de week, dus het wordt steeds compacter. Dus ik zeg dan, de Heer had een nieuw verbond beloofd en het zou tot in werking treden door de aanstelling van de middelaar van het nieuwe verbond, zijnde de ongepriester naar de ordening van Melchizedek, etc. Dat is gebeurd en dus is het nieuwe verbond in werking getreden. Ja, ook voor de 10 stammen, ook voor de 2 stammen, voor Israël, voor Juda, voor iedereen, er is geen enkel verschil. Dus het is voor iedereen. Dat is het. En van de komst, de openbaring, zeg ik nu uitdrukkelijk, de komst, de openbaring van het koninkrijk, heeft de Heer gezegd dat het tot stand komt en geopenbaard zal worden bij Juda. Als hun overtredingen bedekt zijn enzovoort. Men lezen is nog een keer Daniel 9 vers 24. Om de overtreding te sluiten en de eeuwige gerechtigheid aan te brengen en om de profetie te verzegelen en de heiligheid der heiligheden te zalven. En dan komt het koninkrijk terug in Jeruzalem. Met andere woorden, het nieuwe verbond is aangebroken, maar het bijbehorende koninkrijk is ook aangebroken, maar nog niet geopenbaard. En aangezien het koninkrijk afhankelijk is niet van een volk dat een koning accepteert, maar afhankelijk is van of van hogerhand een koning is aangesteld, en hogerhand kan alleen nog maar God zijn dan dus, hè? Wil dus zeggen dat het koninkrijk is aangebroken en het is waar de koning is. In de hemel. En daarom zouden wij bidden. Uw koninkrijk komen. Op het moment dat de Heer het zei, kon het nog niet eens komen, want het bestond nog niet. Dan kan het ook niet komen. Wat niet bestaat, kan niet komen. Hè? Dat weet u toch, hè? Ja. Want als het komt, dan moet het eerst ergens zijn en vandaar komt het. Dit is letterzifterij, maar je moet soms wel heel uitdrukkelijk. Dit is het woord van God. Het zijn niet zomaar lettertjes. Het is niet maar een appje. Hè? Of een, hoe heet zo'n ding? Doe maar. Het is het woord van God. Uw koninkrijk komen, waar vandaan dan? Staat erbij. Volgende zin. Uw wil geschieden. Dat is toch synoniem met uw koninkrijk komen in de praktijk of niet? Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat is de volgorde. En daarom heet dat koninkrijk dat op aarde zou komen het koninkrijk der hemelen. Niet het hemelrijk uit de Rooms-Katholieke vertalingen. Het koninkrijk der hemelen. Dat heet in genitivus van oorsprong. Het is geen ziekte. Het is, met al die artsen in de zaal worden het toch. Nou goed, laten we zeggen. Het is een tweede naamval van oorsprong. Een koninkrijk dat uit de hemelen zou nederdalen naar de, uw koninkrijk komen. U wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. En wie er nog een tekst bij, want ik heb niet veel tijd meer. Wie er nog een tekst bij wil hebben, dan krijg je Efeze hoofdstuk 1, waar staat dat het de bedoeling was, dat ik citeer het niet zoals het in de Statenvertaling staat, want het is weer hoogst ongelukkig vertaald, maar dat het de bedoeling is dat tot in de bedeling van de volheid der tijden, die komt hierna, die bedeling, heel kort, maar goed, dat tot in de bedeling van de volheid der tijden, dat God alles tot één zou vergaderen, helemaal letterlijk, onder één hoofd zou samenbrengen, onder Christus. Namelijk beide, let op dat het specifiek staat, beide, zodat het 2 keer geteld wordt, beide, wat in de hemel is en wat op de aarde is. En dat is de volgorde. Eerst wat in de hemel is en dan wat op de aarde is. En tot vandaag is het koninkrijk van Christus officieel in de hemel. Het is nog niet geopenbaard. Maar alle dingen zijn aan zijn voeten onderworpen. Dat is de juridische positie van het geheel. Alleen de praktische uitwerking daarvan, ja, dat komt pas in de toekomst. En er is vast wel een historicus in de zaal die u gaat uitleggen hoe dat nou zat met die Romeinse keizer, die wel officieel Romeins keizer was geworden, maar die dan toch nog een heel leger moest verzamelen om Rome te veroveren. Maar ja, de praktische uitvoering, je kan het wel zwart op wit stellen, je kan met een stelletje mensen zeggen, die is koning, maar dan moet wel geregeld worden. Heb u dat nog? Nou, dat is de situatie van de Heer Jezus Christus. Je kan het ook lezen in Psalm 2, waar de Heer Jezus tot koning is gesteld, onder het motto, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, en tot Christus is gesteld, de gezalfde des Heeren, staat erbij allemaal, die terminologie. En tot die zoon en tot die koning, die aangestelde, die gekroonde, wordt gezegd, eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. Maar dat is de praktische uitwerking daarvan. En mijn vaste zin altijd is, en tot nog toe heeft hij niet geëist. Dat komt pas in de toekomst. Dat is de situatie. En het is een hemels koninkrijk. En omdat wij deel uitmaken van dat koninkrijk, en feitelijk ook van dat hele gebeuren, de vestiging ervan, en het koninkrijk niet hier is vanwege het ongeloof van het Joodse volk, daar staat het nog in de weg, maar wel daar, worden wij van hier naar daar verplaatst en krijgen wij dus een hemelse positie in Christus nu reeds. Dat is onze officiële positie. Behorend tot de koning en dus daar is mijn thuis. Dit is ook een lied, maar dat staat niet in onze bundel. Hebben jullie nog tot zover? Zal hun ongelovigheid het geloof van God er niet doen? Nee, dat betekent impliciet, nee. Dat is noodzakelijke antwoord op de retorische vraag, nee. En dus betekent het dat God doet wat hij beloofd heeft. Niet een wijziging in zijn plan, niet volgens het ultradispensationalisme, maar ook niet zoals het wel eens in het normale, traditioneel dispensationalisme gezegd wordt. Enigszins naïef, zo van, en God heeft het koninkrijk uitgesteld. Dat zijn de dingen die kun je gewoon lezen, want het is tamelijk gewoon bij Schofield. Ik kijk even die kant op naar een geletterd man, zal ik maar zeggen. Daar is hij van de letters. Dan staat daar gewoon in het Matthäus-evangelie. De koning geboren, de koninkrijk gepredikt, het koninkrijk aangeboden, de koning verworpen, het koninkrijk uitgesteld. Ik heb altijd mijn best gedaan om dat daadwerkelijk in Matthäus terug te vinden. Het is mij nooit gelukt. En ik heb er mijn leven lang ook altijd vragen over gekregen, inclusief van jouw vader in de tijd, ja. Dus er waren problemen, dat kan je nou wel zo zeggen, dat is wel leuk, maar op gezag van dokter Schofield, maar er klopt iets niet aan. Het is niet uitgesteld. Mijn vader had trouwens de term, onze tegenwoordige bedeling is een tussengeschoven periode. Nou heb ik van hem nooit begrepen, nooit gehoord, ook niet maar niet de suggestie dat God ooit zijn plannen gewijzigd heeft. Maar hij zei het wel zo en daar zou je de conclusie uit kunnen trekken van God heeft zijn plannen gewijzigd. Maar het was om iets duidelijk te maken, zo van onze tegenwoordige bedeling. Ja, dat is eigenlijk een breuk en dat is een goede Bijbelse term. Een breuk in de normale voortgang van de aardse ontwikkeling van Gods beloften. Dat is waar. En in de toekomst gaat het verder waar het gebleven was. En dat is eigenlijk een open deur intrappen. Want als ik het had moeten uitleggen, dan had ik moeten zeggen, nou, dat betekent dat voordat de Heer wederkomt en zijn koninkrijk op aarde opricht, moet je weer een land hebben onder de naam Egypte. Ja, dat was er ook al toen u geboren werd, maar pas kort hoor. En in ieder geval iets als een Joodse staat in ongeloof met Jeruzalem als hoofdstad. Heb je dat nog? En feitelijk ook nog zoiets als Babel. Nogal letterlijk. Moet er allemaal weer zijn. En merkwaardigerwijs, ja, ik kan u dat niet uitgebreid vertellen, maar merkwaardigerwijs, impact toen beter. Nou, het is inmiddels wat meer dan de laatste 100 jaar, zijn al die landen weer op de kaart gezet. Met name na de grote oorlog. De wereldoorlog, de eerste bedoel ik. Toen hebben een paar mensen bij elkaar gezeten, hebben de atlas gepakt, hebben met lineaaltjes enzovoort de atlas lijnen getrokken, sneller dan ze dat hier op die vloerbedekking gedaan hebben hiernaast die hal. We hebben gewoon een paar strepen, rechte lijnen enzovoort, en er wat namen ingekrast en het zaakje verdeeld. Hè? En meer ga ik er niet over zeggen, want daarna hebben we een gedoe erover gehad. En nog natuurlijk, maar goed. En al die landen die in het verleden een belangrijke rol speelden, allemaal van de kaart verdwenen waren, staan er weer op. De stukken staan weer op het bord. En binnen afzienbare tijd gaat de klok weer lopen. En dan wordt de rest van de partij gespeeld. Nou, gespeeld. Uitgevochten. Ja, dat is hoe het gaat. En intussen leven wij. En als je dan zegt, een tussengeschoven periode, oké, dan kan je begrijpen hoe het ongeveer zit. Maar, want als je hem er tussenuit zou trekken, zou het zaakje weer aan elkaar grijpen. Begrijp je wel? Dan gaat het gewoon verder met de prediking van het evangelie in Jeruzalem, Judea, Samaria, einden der aarde en de intocht in Jeruzalem en al dat soort dingen meer. Gaat verder waar het gebleven is. Dan begint de 70ste week van Daniel, waar de 60ste ophield, of de 69ste ophield, en zo verder. Maar in werkelijkheid, God heeft zijn plan niet gewijzigd. Zie je? Dit is het plan, de breuk ertussen. En ik heb geen tijd, en ik vind het ook een beetje buiten de orde van ons onderwerp, anders liet ik u dat zien in het Oude Testament, in schriftgedeelte waar je die breuk vindt. Ik bedoel, ik roep nou maar iets wat ik al geroepen heb, dat maakt het makkelijker. Wie krijgt het eerst geboorterecht? Jacob. Ja, maar hij verdwijnt wel 20 jaar van het toneel eerst. En dan gaat het weer verder. En in de tussentijd zit hij de hemel geopend. En de engelen gods nederdalen en opklimmen. Of was het opklimmen en nederdalen? Gek, hè? Opklimmen en nederdalen. Want die engelen, dat zijn wij, hè? Dat weet u toch, hè? Het wordt aangehaald in Johannes 1, de laatste verzen. Gij zult grotere dingen zien, enzovoort. Gij zult zien de hemel geopend, de engelen gaan opklimmen en nederdalen. Dat is een terugverwijzing naar Jacob die vlucht voor Esau. En die ziet hemelse wezens van de aarde naar de hemel gaan en weer terugkeren. Moeten we het nog hebben over de opname van de gemeente? Of gewoon over heel onze bedeling? Wij komen tot geloof en we worden Efeze 2 met Christus niet alleen levend gemaakt, maar met Christus gezet in de hemel. En Christus wordt bij die gelegenheid uitgebeeld door die steen die de bouwlieden verworpen hebben, maar recht omhoog wordt gezet en gezalfd door Jacob. Heb je dat nog? De Christus. En als hij terugkomt uit van oom Laban, is het weer verzamelen bij die steen. Nee, is dat allemaal in Genesis. En dan worden de beloften aan Jacob weer herhaald enzovoort. Gaat de geschiedenis verder waar hij gebleven was. En zo ken ik voorbeelden zat.
Is dat ook te vergelijken met een Abraham zaad zou beloven als ster aan de hemel? Dat ook dan ook de ladder is in de hemel, de engel die opklimmen. En dat daarna als het gaat, wordt in Jacob ook als het stof de aarde.
Dat wordt traditioneel wel dikwijls gezegd. Het zaad van Abraham als sterren des hemels en als zand der zee. En als sterren des hemels verstaat men dan onder eventueel de roeping van de gemeente. Met een hemelszaad dus en de zand aan de zee als aardse afkomst. Maar ik moet zeggen dat ik dat wel mooi gevonden vind. Maar voor zover ik die uitdrukking in de Bijbel ben tegengekomen... lijkt het er toch op dat het alleen maar gaat over het talrijke ervan... en niet over de aard ervan. Dus ik ben niet geneigd volmondig te zeggen, ja, zo zit het. Bovendien, de sterren des hemels in bijvoorbeeld Genesis 1... op de vierde dag zijn een uitbeelding van Israël. Het natuurlijke volk. De lichtdragers. Het hemels, die het hemelse licht dragen, die het woord van God hebben ontvangen. En dat is niet alleen in Genesis 1, maar ook later in de droom van Jozef. Weet u wel, elf sterren die buigen voor de twaalfde ster, weet u nog. En zon, maan en sterren en wat het maar was allemaal. Het is Israël, niet specifiek de gemeente. Dus men moet daar enigszins voorzichtig mee zijn. Maar die onderbrekingen, die vinden we. En het meest geraffineerd is nog dat je profetieën vindt over, laten we zeggen, het Nieuwe Testament. Nieuwtestamentische tijd. En je springt ineens van de opstanding van Christus naar een op aarde geopenbaard koninkrijk. Het is zo weer kerst. Een kind is ons geboren... Een zoon is ons gegeven. Nou, er zit gewoonlijk wel wat jaren tussen dat het kind geboren wordt. En de aanstelling van de zoon, toch? En in ieder geval zijn kroning. En de heerschappij is op zijn schouders. En wat ertussen zit, wordt niet verteld. En ik kan het rustig zeggen, want Petrus zegt het. In 1 Petrus 1. Die zegt het probleem van de Oud-Testamentische profetie. Eigenlijk, het enige echte probleem, is eigenlijk dat de profetieën spreken over het lijden dat op Christus komen zou. En over de heerlijkheid van Christus. Daarna, want het probleem was niet de volgorde. Het was eerst het lijden en dan de heerlijkheid. En die blijft dan altijd. Andersom kan niet, hè? Dus Peter zegt, gaat over het lijden dat op Christus komen zou. 1 Peter 1, zoek hem maar op. Vers 11 of zoiets, daar in de buurt. Het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Maar, zei Peter, het probleem is wat daartussen zit. En de profeten hebben daar zelf naar gezocht in hun eigen profetieën. Zodat je ziet dat ze ze ook niet zelf bedacht hebben. En hun is geopenbaard, met andere woorden, het was bedekt, maar het stond er toch in. Hun is geopenbaard dat ze ons bediend hebben, dat ze gesproken hebben over gemeentelijke omstandigheden. Heb je dat nog? Dat staat echt allemaal in het Oude Testament, hoor. En dat is de reden waarom je van die cryptische teksten hebt in het Oude Testament. Wat staat hier? Ik ben even de draad kwijt. Nou, sla het dan maar over, lees maar door. Ja, nou begrijpen we het weer, enzovoorts. Maar wat daartussen zit, ja. En die retorische vragen uit Jesaja, die van... Heere, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? En er wordt niet bij gezegd, aan wie? Nou ja, het wordt wel gezegd hoor. Dat was al hoofdstukken eerder. Aan de eilanden der zee die naar zijn leer wachten. Aan de einde der aarde in Lands End. Waar het maar was dan, Finisterre, ja. En in het noorden en westen, daar. Dat staat er echt wel in. Maar dan moet je een lang geheugen hebben. Je moet wel onthouden hebben wat daar stond. Je had het niet begrepen. Maar uiteindelijk komt het wel bij elkaar. Maar dat zijn van die vreemde teksten ertussendoor. Zie je? Hij is bij de rijken in zijn dood geweest, vind ik persoonlijk een heel mooie, uit Jesaja 53. Daar wordt nooit over gesproken. En als het gebeurt, dan betekent het dat hij gelegen heeft in de graf van iemand die nogal goed bij kas zat. Nou en? Lekker belangrijk om dat 700, 800 jaar van tevoren ergens in een zinnetje vast te zetten. Heb je dat nog? Maar wat het betekent... Dat de Heer nog steeds dood is voor de wereld, zich van de wereld ontdaan heeft, dood is voor als de opgestane verschijnt hij pas in de toekomst. En intussen is hij dood, maar hij is wel bij Jozef. Nee, welke Jozef? Dan verziek je het weer. Dat moet je zo laten. Bij Jozef. Die rijke man. Zie? En dat is de reden waarom wij ook eventueel, hopelijk, Deo Volente enzovoorts, en IJs en Wederdienende, en If the Creeks Don't Rise enzovoorts, volgend jaar nog een reisje doen met u, waarschijnlijk naar Brittannië. Om daar in het spoor van Jozef en Arimathea wat rond te hangen. En om geconfronteerd te worden met wat daarvan bewaard en overgeleverd geworden is. En dat is niet niks hoor. Maar goed. Het is symboliek. Hoezo hij is bij de rijken in zijn dood geweest? Nou en? Nou, dat is een uitspraak over heel onze tegenwoordige bedeling. Inclusief de uitspraak, ten derde dagen zal hij opstaan. Ten derde dagen zal hij ons doen verrijzen. Het zijn wat lange dagen van 1000 jaar per stuk. Maar ja, het zit er wel in. God heeft zijn plannen niet gewijzigd. Hij heeft alleen een deel van zijn plannen wat cryptisch vastgelegd. En verstopt achter gelijkenissen die immers zijn om de dingen verborgen te houden. En achter symboliek die wij geacht worden niet te begrijpen. En vandaar dat het Nieuwe Testament hier naar die sluier op ligt. En zegt, kijk, daar staat het. En dat is wat het betekent. Heb je dat nog? God wijzigt zijn plannen niet. Dat is wat Paulus hier zegt. En dat is essentieel. De vraag is namelijk, en dat is volledig binnen ons onderwerp van deze week. De vraag is namelijk, is God wel rechtvaardig? Komt hierna aan de orde? Of anders, is God wel betrouwbaar? Doet hij wel wat hij gezegd heeft? En de zijnen die proberen ons wijs te maken dat als wij maar voldoende lobbyen bij hem, dan verandert hij zijn plannen wel. En ik heb zo'n dik boek, er zit een heel verhaal aan waarom ik het heb. En dik boek in de kast staan van een Jansen, heet die geloof ik. Dat kan ik tenminste onthouden, Jansen. Maar is Jansen in de... Nou goed, dat heet Christelijke Theologie na Auschwitz. En u begrijpt, daar kan je rijk mee worden. Hè? Dat moet goed verkopen, zoiets. Je moet het alleen volschrijven, maar dat kon niet, zo'n dik boek. Christelijke en ik kreeg het van een dame waarvan ik de naam niet mag noemen, omdat het Rebecca van Gelder was. Maar de tante Rebecca voor mij. Ja, dat is een heel verhaal, steekt erachter. Maar van Joodse afkomst, maar geloofde in de Heer Jezus Christus enzovoort. Van de vergaderingen in Alphen aan de Rijn en wat er maar was allemaal. Enzovoort. Maar ik moest bij haar op het matje komen. Omdat ik beweerde dat niet alle Joden automatisch zalig worden. Hetgeen voor haar problematisch was, want ze had nogal wat kinderen die ongelovig zijn. Toch? Dan moest ik komen. En dit boek moest ik maar eens lezen. En ze, Joods lezen, hief ze de handen ten hemel en zei, o eeuwige Abt-Klein-Hanenveld, wil niet dat alle Joden zalig worden. U hebt het gehoord. Nou, dat kan de Heer niet gehoord hebben, want dat heb ik nooit beweerd natuurlijk. Maar ja, nou, dat boek moest ik dan maar eens, lezen. Ik heb het niet uitgekregen, want ik vind het onzin. De bewering is namelijk dat aangezien de Joden nu al zoveel geleden hebben, met name in de Tweede Wereldoorlog, moest nou het idee van de grote verdrukking en de leer over een grote verdrukking maar geschrapt worden uit de christelijke theologie. En omdat ze zoveel geleden hadden, moesten ze zomaar vanzelf zalig worden zonder geloof. Dat kon ook dan wel. Hadden ze inmiddels dan wel verdiend. En als u mij niet gelooft, dan, ik heb u de titel toch genoemd. Hans heet die, geloof ik. Hans, hij, dan, ja, jij niet, maar hij heet Hans. He? Ken je het boek of niet? Ja. Ik geloof dat hij als Arabist door het leven ging. Ik meen dat hij inmiddels is overleden. Hans Jansen, Christelijke Theologie na Auschwitz. Wij moesten onze eschatologie aanpassen. En ons zicht op het Joodse volk en zo. Wat een onzin. Zo van God moet zijn plan maar aanpassen. En we moesten bovendien, dat was niet zij, maar was weer iemand anders, moesten wij bidden tot de Heer om precies dezelfde reden. Want ja, we moesten bidden voor het Joodse volk enzovoort. Maar er komt toch nog een grote verdrukking over. En heel de Joodse staat, inclusief Jeruzalem, zal toch verwoest worden? Oh ja, ja, staat toch in de Bijbel hier? Oh ja. Jawel, maar de Heer had ook gezegd dat hij Nineveh zou verwoesten. En dat heeft hij ook niet gedaan. Dus als we nou maar fatsoenlijk bidden enzovoort, en er wat er werk van maken, dan verandert de Heer zijn plannen wel. Nou meen ik trouwens te weten dat Nineveh verwoest is geworden, zodanig dat men de eeuwen door ontkend heeft dat het ooit bestaan had. Totdat die gekke Sliman, ik vind het een gekke man, maar ik hou van gekke mensen. Die gekke Sliman, op eigen kosten, dat vind ik altijd leuk dan, dat die mensen dat gewoon doen, hè. Die is ergens gaan graven en die vond Nineveh. Nee, eerst Troje. Dat was nog gekker eigenlijk. Maar, in zijn dagen. En bovendien wordt hij beschouwd tot vandaag als een verrekte amateur, die de boel verziekt heeft enzovoort. Ze gunnen hem het licht in de ogen niet. Maar in tegenstelling tot wat door de wetenschappers beweerd werd, stak hij gewoon een spa ergens in de grond en vond het wel degelijk. Nou ja, enzovoort. Nineveh, maar het is wel verwoest geworden. Het is aardig dat men het gevonden heeft, want men heeft daar vele tienduizenden kleitabletten gevonden die tot vandaag nog niet allemaal vertaald zijn. Dus het is een man is van heel grote betekenis geweest voor de archeologie. Het was een amateur, vind ik leuk. Maar dat terzijde. Maar het idee van God verandert zijn plannen. Als wij dat willen, als wij maar fatsoenlijk lobbyen, lang genoeg bidden, vasten of wat dan ook maar, en goed uitleggen waarom wij vinden dat dat moet, dan zal dat wel lukken. Net als die juffrouw, die politica, waarvan ik gelukkig de naam vergeten ben, altijd dan systematisch, die op televisie in zo'n praatprogramma een paar keer zei, we gaan het volk nog één keer uitleggen en dan gaan we erover discussiëren. Zo van, het volk is dom, ze hebben verkeerd gestemd, ze hebben verkeerde beslissingen genomen, maar wij gaan het ze nog een keer uitleggen en dan komt het alsnog goed. Dat ging geloof ik over een Europese grondwet of zo enzovoort. En ik kan me daar heel woest over maken, zo van, wat verbeeldt dat mensen zich wel? Wij zijn niet achterlijk, we zijn het gewoon niet eens met de verhaal wat ons voorgeschoteld wordt. Ze kunt wel beter gaan uitleggen, maar het zijn leugens. We hebben ze door. Nou ja. Dus dan gaan we het volk uitleggen. En het taaltje wat ze dan gebruiken daarbij. Alsof wij recht uit de kleuterklas komen. Terwijl iedereen weet dat wij allemaal een opleiding, communicatie en management gehad hebben. Toch? Half niet in de basistijd. Nou ja. Enzovoort. En dan komen ze met dat kinderachtige taalgebruik. Jongen. Wat een volk. Nee, mijn God is zo niet. Die zegt, zo is het en daarmee uit. Take it or leave it. Heerlijk is dat. Ik verder geen gedoe daarover. Hij heeft gewoon zwart op wit gezet. Hier is het, bekijk het maar. Begrijp je niet? Oké, dan laat ik het je wel zien. Enzovoort. Dat is het dan. Heeft God zijn plannen veranderd? God verandert zijn plannen nooit. God grijpt wel in de gang van zaken van de mensheid. Want hij heeft een plan en hij zorgt dat hij het uitwerkt. En daarom moet hij soms ingrijpen. Om dat nog mogelijk te maken. Want er is een tegenstander die de wereld regeert en die probeert dat tegen te houden. Dus af en toe komt die hand van God erbij tussen, zal ik maar zeggen. Nee, ook in onze persoonlijke levens. Jazeker wel. Want als je als gelovige afdwaalt of zo, dan komt die herder je zoeken, hoor. Nee, het hoeft allemaal niet. En hij breekt ook je benen niet om je dan. Hebben ze mij op de kinderclub verteld, hè? Dat de herder je dan je pootje breekt, want dan kan je niet meer weglopen. Heb je dat wel eens gehoord? Heb je dat ooit verteld? Kennen jullie dat niet? Echt niet? Dat de herder dat doet met het schaapje? Hè? Nee? Jij wel, hè, Roelie? Is dat voor tante Noni dan, of zoiets? Was ook een vreemde juffrouw, trouwens. Maar goed, wij hebben als kind veel geleden. Ja, multatuli denk ik wel eens. Maar we hebben veel geleden. Wat doe maar. Zal hun ongeloof het geloof van God, zal hun ontrouw de trouw van God die doen. Kortom, God is gelovige, betekent hij is trouw aan wat hij gezegd heeft en daarmee aan zichzelf. Het antwoord is ook, dat zij verre, doch God, vers 4, zij of is, God zij waarachtig. Natuurlijk, het is aanvoegende wijs. De bedoeling is namelijk dat God in de geschiedenis demonstreert dat hij inderdaad waarachtig is. Dat wil zeggen dat hij zich houdt aan de waarheid zodanig dat hij gewoon aangeduid wordt als de waarheid. Hij is de waarheid. En dat vraagt men zich af, of dat wel zo is en of God wel betrouwt, of het wel troost is en of je er wel trouw aan kunt zijn. Maar hij is de troost en wij zouden er trouw aan zijn. En dat is de bedoeling van Gods werk. En theologie zegt dan maar, ja, God heeft zijn plannen veranderd. Ja, toen heeft hij maar de kerk in de plaats van Israël of zo. Of hij heeft zijn plan uitgesteld, dan is maar wat anders of zoiets enzovoort. Nou, echt niet. Hij doet gewoon wat hij van tevoren heeft vastgelegd in zijn woord. En dat demonstreert hij dus ook in de loop van de geschiedenis. En mocht u het vandaag missen, zult u er in de toekomst mee geconfronteerd worden. God heeft gewoon gedaan wat hij altijd gezegd heeft. En dat wij niet weten wat hij altijd gezegd heeft, komt omdat wij selectief te werk zijn gegaan en we hebben alleen dat wat wij op onszelf wilden toepassen, hebben wij op onszelf toegepast en de rest hebben we weggeredeneerd. Omdat het ons niet uitkwam. Zo werkt het. Het zijn harde woorden, maar aan de andere kant, ja, dit is het verhaal. Doch God zij waarachtig, was de bedoeling, maar alle mens leugenachtig. Want dat zou ook aangetoond worden, dat de mens onbetrouwbaar is en geneigd is om de waarheid los te laten en in te ruilen voor de leugen, primair, dat is die van Romeinen 1, dat is 2 bladzijden eerder. Of anders voor leugen in het algemeen. De mens is onbetrouwbaar. En waarbij het een duidelijker wordt aangetoond, wordt bij wijze van contrast het andere ook duidelijker aangetoond. Daar waar God betrouwbaar blijkt te zijn, blijkt de mens dus onbetrouwbaar te zijn. En andersom. Zo, want Joodse volk is ongelooflijk, het is toch tragisch, het is toch God geklaagd, dat zo'n volk enzovoort. Jawel, dat is het ook. Maar maak je geen zorgen, God doet wat hij gezegd heeft. En dat springt er dan uit bij wijze van contrast. Dat is wat hier vermeld wordt. En dan zie je waar het dus om gaat, hè. Gaat maar niet om Israël, gaat niet om het Joodse volk, gaat niet om de zaligheid van het individu, wat dan ook. Het gaat om, is God wel betrouwbaar? Is God wel rechtvaardig? Enzovoort. En dat, die gedachte ontwikkelt Paulus hier dus specifiek in Romeinen 3, vandaar dat ik niet zonder dit hoofdstuk kan eigenlijk deze week, omdat het er expliciet staat. Bovendien, in mijn Bijbel staan verwijzingen onder vers 4, namelijk bij de uitdrukking, doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig. In elk geval staan de verwijzingen bij naar Psalm 116, vers 11, en Psalm 51, vers 6, alle mens leugenachtig, dat staat in Psalm 51, vers 6. Ik heb niet de tijd, de gelegenheid nu om daarop in te gaan. Maar het punt is dat ik lees het nou hier, dit soort dingen. Maar het is geen nieuwe gedachte. Je leest het in het Oude Testament ook. Het gaat om de demonstratie van wie God is. En het komt het beste uit in contrast met wie de mens is. Nou ja, andersom natuurlijk kan je het ook zeggen. Het is een demonstratie van wie de mens is, stelt niet veel voor. Maar daartegenover hebben wij die God. En die stelt wat voor. En daar kun je van op aan. En dat is dus onze norm. Maar ik zei u al, normen en waarden komen alleen maar van God en anders nergens vandaan. Verder bestaan ze niet. Ja. Opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden. Daarbij staat er ook een verwijzing, hè? Opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint wanneer gij oordeelt. Het punt is dat God geeft ons woorden, spreekt in het algemeen. En als zij daarin gerechtvaardigd wordt, wil zeggen dat het oordeel daarover is dat God inderdaad terecht gesproken heeft en zich aan dat woord ook gehouden heeft. Rechtvaardigen is namelijk het oude woord voor vrijspreken in verband met de toepassing van het recht. Het is wat de rechter, wij noemen het de rechter, is wat de rechter doet. Er zijn twee mogelijkheden. De rechter veroordeelt, verdoemd is het oude woord, of hij rechtvaardigt. Want rechtvaardigen, dit moet je leren hoor. Misschien hebben we het vorig jaar erover gehad, want het is een belangrijk Bijbels basisbegrip. Rechtvaardigen betekent niet rechtvaardig maken, al is het soms zo zelfs vertaald. Rechtvaardig maken kan niet. Dat is volstrekt een onmogelijkheid. Rechtvaardigen betekent niet rechtvaardig maken, maar betekent rechtvaardig verklaren. En het is wat de rechter doet. Vrijspreken dus. In de praktijk. Heb je dat nog? En als wij gerechtvaardigd zijn, wil niet zeggen dat God ons rechtvaardig gemaakt heeft. Maar God heeft gezegd dat wij rechtvaardig zijn. De rechter heeft ons vrijgesproken. En de reden daarvoor is dat de straf voor onze zonde allang gedragen is. Het is een achterhaalde zaak, dat is in het verleden. En een mens kan niet twee keer veroordeeld worden voor één en hetzelfde ding. Het is al gebeurd. Heb je dat nog? Dat is rechtvaardigen. En God is trouw. God is waarachtig, staat hier. Hij houdt zich aan zijn woord. En hij is rechtvaardig. En dus wordt hij ook gerechtvaardigd in zijn woorden. Hij heeft groot gelijk en hij heeft gedaan wat hij van tevoren had aangekondigd. Er is niemand die een excuus kan hebben. En dat is wat vandaag nog steeds ter discussie staat. U weet wel, die van, als er dan een God is, hoe zit het dan met de rechtvaardigheid van God en met rechtvaardigheid en onrecht in de wereld enzovoorts. De rechtvaardigheid van God wordt in twijfel getrokken in de eerste plaats. Nou ja, dat is een van de belangrijkste aspecten van de heilsgeschiedenis waar de apostel het hier over heeft vervolgens. Maar ik kan er niet te lang bij stilstaan natuurlijk. Maar de apostel komt erop terug. Het is niet zijn centrale thema hier, dus vandaar dat het even opduikt en dan opnieuw. Maar vanaf vers 21 neemt hij in ieder geval zijn draad weer op en zegt dat de rechtvaardigheid Gods geopenbaard is geworden zonder de wet, dat wil zeggen buiten de wet om, maar daar hebben we ook al uitgebreid bij stilgestaan, Galaten 3, de wet doet er niks aan toe, doet er niks aan af, de wet heeft daar geen functie in. De rechtvaardigheid Gods is geopenbaard en daarmee gedemonstreerd geworden zonder de wet, without. Dat wil zeggen, daarnaast. With, erbij, maar out, daarnaast, eromheen. Buiten de wet om. Zonder. U weet wel, zonde, missen. Zonder de wet, eromheen. Buiten de wet om. Het berust namelijk op de beloften aan Abraham en de vervulling daarvan. De rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden zonder de wet. Hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Dat wil zeggen, de wet, zowel als de profeten, voor zover er verschil tussen is, hebben ervan getuigd. Dat wel, staat in het Oude Testament. Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus. Want de rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden door de trouw. U weet wel, geloof, je weet niet wat het betekent. Oké, trouw. Door de trouw van Jezus Christus. Die was namelijk een gelovige. Nee, niet religieus. Hij was een gelovige. vertrouwde op het woord Gods en op de belofte Gods en op de vreugde die hem voorgesteld was door het woord Gods. Hebreeën 12. En de rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden door het geloof van Jezus Christus en komt tot allen en over allen die geloven, over allen namelijk, want er is geen onderscheid tussen Jood en Heiden. Want dat was de draad van dit schriftgedeelte, voorgaande hoofdstukken. Want zij hebben allen, Jood en Heiden, gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Het is oud-Nederlands, maar het is een mooi woord. Want derven is het tegenovergestelde van erven. Als je iets erft, heb je het en krijg je het. En als je het derft, krijg je het niet. Dan ben je het kwijt. Ze derven de heerlijkheid Gods. Iemand zei, het betekent tekortkomen. Ze komen heerlijkheid Gods tekort. Ik denk dat het in een nieuwere Bijbelvertaling zo staat. Maar ik vind het jammer. Ben je weer een woord uit het Nederlands kwijt. Het is een mooi woord. Erven tegenover derven. Ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid. Die erven ze dus niet. Ze derven de heerlijkheid Gods. De erven. En worden om niet, het kost niks, het is gratis cadeau. Ze worden om niet gerechtvaardigd, zondaren, Jood en Heiden worden om niet gratis vrijgesproken, het kost ze niks. Uit Gods genade als bron. En dat is door de verlossing, in het algemeen de verlossing, de vrijspraak. Verlossing die in Christus Jezus is. Want wij krijgen deel aan de hoedanigheden van Christus, die immers de straf der zonde gedragen heeft en trouw was aan het woord van God. En het droeg de straf der zonde, dat betekent dat hij stierf, maar op grond van zijn geloof ontving hij eeuwig leven. In die volgorde, maar andersom gaat het niet. Psychisch onmogelijk, zeg ik altijd. Hoe zeggen ze zoiets? Dat was de volgorde. En waar wij zijn navolgers zijn, ontvangen wij in hem en van hem, ontvangen wij zijn hoedanigheden. En worden wij gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus, Efeze 1 vers 3. Of gewoon, wij worden één plant met hem. In de gelijkmaking zijn doods, begrafenis en opstanding. Maar dan moet ik een bladzijde omslaan, want dat is Romeinen 6. Dus even de lange lijnen dus, hè. Worden om niet vrijgesproken door de verlossing die in, niet uit Jezus Christus komt. Hoewel, het zou zo gekund hebben, maar dat die in Christus Jezus is. Buiten hem is niks. Zie? En dan komt hij. Welke, dat wil zeggen, God heeft Christus Jezus voorgesteld tot hilasterion. Oké, tot verzoening. Tot bedekking, tot verzoendeksel, dat woord is het eigenlijk. Zoenmiddel staat er geloof ik weer in een andere vertaling. Maar heeft er wat problemen mee. Maar goed, ik laat het maar bij deze eenvoudige formulering. God heeft Christus voorgesteld, oké, tot zoenmiddel. Door het geloof in zijn leven. De verlossing die in Christus Jezus is, ja, die is niet dood, die is levend, toch? Dus in hem is de verlossing. En dan komt die zin, tot een betoning. En dan zijn we echt terug bij ons thema. God heeft Christus voorgesteld tot een verzoening, ter of tot een betoning, demonstratie, show. Demonstratie. Manifestatie. Tot een betoning van zijn. God heeft Christus voorgesteld tot een betoning van zijn, die van God, zijn rechtvaardigheid. En die zin wordt herhaald. Want vers 26 begint er ook mee. Dat is niet voor niks. Wat erachter staat is dat het van doen heeft met het verleden. Maar dat het ook van doen heeft met het heden. Ik zou zeggen logischerwijze. Maar van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om het in tweeën te zeggen. Daarmee wordt die ene zin herhaald en er bij ons ingestampt. God heeft Christus voorgesteld tot een verzoening, tot een betoning van Gods rechtvaardigheid. Dat Christus verzoening tot stand gebracht heeft voor ons. Kortom, dat God in Christus de wereld met zich verzoenende was. Uit 2 Korinthe 5, de laatste verzen. Is dus een betoning van Gods rechtvaardigheid. En dat is niet een spin-off, dat is waar het over gaat. Ik weet het zeker, want ja, ik val hier in Romeinen 3. Maar het staat natuurlijk al in Romeinen 1, vers 16. Het evangelie is, van Christus is kracht Gods tot zaligheid, vers 16, voor een ieder die gelooft. Logische wijze, want als evangelie boodschap is, enige wijze, dan ja, daar heb je niks aan als je het niet gelooft, toch? Dus het evangelie van Christus is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Voor zowel de Jood als de Griek, in die volgorde, eerst de Jood en de Griek. En waarom is dat zo? Of waardoor is dat zo? Dan komt het redengevend voegwoord, want. Dat is zo, want de rechtvaardigheid Gods wordt in het evangelie, in hetzelfde geopenbaard. En mijn vader zou iets gezegd hebben als, wij mogen dan zo zijn dat in de prediking van het evangelie de liefde Gods geopenbaard wordt onder het motto, al zo lief heeft God de wereld gehad. Of dat de genade Gods erin geopenbaard wordt. Want ja, het is toch een verlossing uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Maar het staat er niet. Er staat, de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Maar als God toch rechtvaardig is, dan brengt hij ons toch om zeep. Dan ben je ook gereinigd, maar wel dood. Dat is toch wat de rechter zou moeten. Als de rechter toch zegt van de zondaar, och, laat maar gaan, ik zie je door de vingers. Ik heb een goede bui, vanwege de verandering van het klimaat en zo. Dan is de rechter toch onrechtvaardig. Die heb ik ook wel eens gehoord. Ik vind me onrechtvaardig van God. Als het zo is dat één voor allen sterft, dat kan toch niet. Dan moet die ene maar toch die zijn eigen straf dragen. En dan kan toch niet iemand anders. Dat is toch onrechtvaardig van God. Dan zeg je, nou punt 1 ken je dan de wet niet. Want de wet zegt dat zoiets kan. Maar goed. Maar onrechtvaardig. De kwestie is nou juist dat het rechtvaardigheid Gods is. Want als stel nou voor dat God uw en mijn zonde zo zonder meer door de vingers zou zien en zeggen, nou, ze kunnen het ook niet helpen. En er zijn verzachtende omstandigheden. Ze hebben moeilijke jeugd gehad. En ze hebben hun ouders niet goed uitgezocht, want dat waren ook al van die ellendige, van die zondaren. En ze kunnen het ook niet helpen. Kom, een voorwaardelijkje, dat moet er dan misschien nog af, maar laat het niet weer gebeuren. Ga heen, zondig niet meer. Laat maar zitten. Ja, als je daar je land mee moet besturen, dan heb je een probleem met zulke rechters. Dan heb je weer je trias politica, stel je die rechters aan voor het leven en dan kunnen ze doen wat ze willen. Nou, niet helemaal, maar toch. Dus wat doet de nieuwe president in Amerika? Stel dat je rechters eruit schopen, stel dat je anderen aanstellen, want ja, het is zo niet te doen. Als de rechters de politici controleren en zeggen wat de in Nederland gebeurt dat inmiddels ook, dat de rechters uitmaken wat de politici moeten doen en wat voor wetten ze moeten maken, dan heb je de rollen toch heus omgedraaid. Gaat niet goed. Dan regeren die lui. Maar wat moet je met zo'n onrechtvaardige rechter? Nee, Allah is zo. Als Allah het wil. Worden we zalig, komt hij in het paradijs? Als Allah het wil. Maar je weet het nooit. En die van Deo Volente en de Leven Uitverkiezing zal ik er deze keer maar even niet bij halen. Want doe maar, hebben we al genoeg gedaan van de week. Maar nou komt de kwestie, hè? Maar die vraag heb ik vaker gesteld, want die stel ik vaak. Waarom moest de Heer Jezus sterven? En dan zegt u ja, om ons, vanwege onze zonde en zo. Want hij heeft onze zonde gedragen op het hout. Ja, oké, maar dat is verschuiven. Dan komt de vraag nu gewoon anders. Waarom moest hij onze zonden dragen op het hout? Waarom moest dat? God had toch ook met zijn hand over het hart kunnen strijken? Hij heeft een hand, dus hij heeft een hart ook en hij heeft een ziel. Dat staat allemaal in de Bijbel, dus ja. Hij had toch met zijn hand over het hart kunnen strijken? God is toch die lieve man? Met die baard? God is toch rijk aan barmhartigheid en goedertierenheid, whatever that may be. Want dat weten we ook niet meer, maar vooruit. En dan had hij toch gewoon kunnen zeggen, zand erover. Of zoiets, niet de gelukkige uitdrukking, maar zoiets dan. Waarom moest iemand die schuld betalen? Terwille van de rechtvaardigheid Gods. En daarom, de Heer Jezus deed dat werk, als hij dat is jargon, hij deed zo'n werk, oké. Hij deed een verzoeningswerk, maar hij deed het niet voor ons in de zin van in onze dienst. Hij was de knecht des Heren, een dienstknecht Gods, in dienst van zijn hemelse Vader. Hij deed het ter wille van de rechtvaardigheid Gods. En dat wordt betoond aan het kruis van Golgotha. De rechtvaardigheid Gods. En de prediking daarvan, van het evangelie, is de prediking van de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En daarmee wordt de rechtvaardigheid Gods geopenbaard. Rekent God zonde toe? Ja, wis en waarachtig wel, hij ziet ze niet door de vingers. Hij brengt een rechtvaardig oordeel over de zonden. Kostelijk is in zijn ogen de dood van één zondaar. Staat in de Bijbel. Echt wel. En dat is waar het werkelijk om gaat. In de geschiedenis. Niet om de mens, maar om wie God is. En zijn hoedanigheden worden in twijfel getrokken. En eigenlijk moet ik hem nu meteen terugkoppelen. Want kijk, als God een gevallen en geoordeelde wereld weer herstelt, als het ware weer boven water haalt, vind ik een prachtige uitdrukking, weer boven water haalt in de zeven dagen van Genesis 1, en daar weer leven op zet en daar weer wat mee doet enzovoort, dan vraag je je toch af hoe dat zit met de rechtvaardigheid Gods. Als hij dan eerst een oordeel brengt, en aangenomen dat terecht was, hoezo komt u daar dan op terug? Toch? Of was dat ten onrechte? Dan heeft hij de spijt van, dan zegt hij, nou weet je wat, laat ik het toch maar weer boven water halen, enzovoorts. Wie is die God dan? Nou, dat staat ter discussie, en dat is wat gedemonstreerd wordt. Hier. Heb u dat nog? De rechtvaardigheid Gods. En dat wordt gedemonstreerd aan het kruis van Golgotha. En daarna, maar dan moet ik het nog met u over hebben. Want nu krijg ik het langzamerhand natuurlijk heel erg druk. U ook. Want daarna lees ik ook over onze bedeling en het aanbreken van onze bedeling. In verband met of God wel trouw is aan zijn plannen. Dan lees ik ineens. En God willende zijn toorn bewijzen en zijn macht bekendmaken. Want God wil zijn toorn bewijzen en zijn macht bekendmaken. En hij wil ook bekendmaken de rijkdom zijn heerlijkheid. Dit is vers 22 en 23 van Romeinen 9. Ik heb een paar bladzijden maar omgeslagen. Het gaat nog steeds over de hoedanigheden van God. Nee, ik kan het er nou vanavond niet meer verder over hebben. Dan komen wij te veel in tijdnood. Maar het gaat natuurlijk over dat idee. Hoe zit dat eigenlijk daar in Romeinen 8? Niemand stelt zich eigenlijk die vraag. Maar dit is de goede vraag is, als nou Romeinen 8 zegt dat wij als gelovigen niet alleen kinderen God zijn geworden, maar zelfs geroepen zijn tot zoonstelling. Het woord wordt trouwens daar geïntroduceerd en 2-3 keer gebruikt in Romeinen 8, 9. En dat wij wachten op onze aanstelling tot zonen en dat soort dingen weer. Dan moeten we meteen allerlei belletjes gaan branden en lampjes gaan rinkelen of zoiets. Bedoel, dan gaat het alarm af. Want dat zijn dingen die beloofd zijn aan Israël. Aanstelling tot zonen. Eerst geboorterecht, zoonschap, een koninkrijk, erfgenaam, kronen en wat het maar was allemaal. En hier wordt het ineens toegeschreven aan de gemeente. En dan zegt men, of aan de kerk zo je wilt, en dan zegt men, ja, dat is de vervanging, hè. De kerk komt duidelijk in de plaats van Israël, want het is, dat is duidelijk aantoonbaar, zijn Israël beloofd. Maar hier wordt het aan de gemeente gegeven, dus komt de gemeente of de kerk in de plaats van Israël. En dan hoef je hoofdstuk 9, 10 en 11 niet meer te lezen. En dan volgt, en ik zeg hem met opzet nu, dan heb je voorlopig weer iets om over wakker te liggen. Dan volgt een uiteenzetting in hoofdstuk 9, onder aanhaling van talloze schriftplaatsen uit het Oude Testament, waarin je dus met gemak kunt verdwalen, sprak hij als persoonlijk getuigenis. Je kunt er met gemak in verdwalen, de weg kwijtraken en dat was het dan. Maar de apostel legt daar uit dat dit weliswaar inderdaad aan Israël beloofd is. Dat is volkomen terecht. En hij legt ook uit dat het terecht is bij de gemeente die dus de Israëlitische identiteit meekrijgt. Broeder Gwilym Jones. En de gemeente dus die beschouwd wordt als een gelovig overblijfsel uit Israël. Dat is volkomen juist. Maar de lijn loopt in dit geval niet via Juda, maar via Efraïm en buiten Juda om. Het loopt via de 10 stammen van Israël, maar niet via de 2. Maar ja, op een conferentie die handelt over prediking aan de Joden, het Joodse volk en het Zionisme, kan je dat soort dingen natuurlijk helemaal niet zeggen. Hebben jullie het nog? Maar daar gaat het wel over. En dat is wat daar uiteengezet wordt, daar ook in Romeinen 9, over die pottenbakker met die ene klomp leem, weet u nog? Dat kent u toch, dat verhaal, die ene klomp leem. Ja, hij maakt er een vat uit en hij vernietigt het weer onder zijn handen. En maakt nog steeds uit diezelfde klomp leem, maakt hij alsnog een ander vat. Het idee is, het is dezelfde klomp leem, maar het zijn twee verschillende vaten. En eerst is er een en die wordt vernietigd en dan wordt uit dezelfde klomp leem een ander vat gemaakt. En het ene is ter onere en het andere is ter ere. En dat ter onere is die van het Joodse volk en dat ter ere vervolgens is die van de 10 stammen van Israël. Nu onder het nieuwe verband. Heb je dat nog? En Paulus verzint het niet, want het komt uit Jeremia. Nog een keer. Uit Jeremia. De grote profeet in de dagen dat het 10-stammenrijk al ten onder was gegaan 100 jaar geleden. Maar de afstammelingen daarvan woonden enige honderden kilometers boven Babel, zal ik maar zeggen. In wat oorspronkelijk Asser was. Aan de, hoe heet die rivier ook alweer? Aan de Gebar. De rivier Gebar. En in diezelfde dagen komt een eind aan de Joodse staat. Met Jeruzalem, dat verwoest wordt, inclusief de tempel. En Jeremia kreeg dit visioen in het huis van de pottenbakker. En daar demonstreert de Heer hoe dat gaat. Terwijl het ene vat verwoest wordt, is voor het andere gebouwd. En historisch, in de dagen van Jeremia, betekende dat de troon van David en de ja zeker. Dat de troon van David zou overgaan van het vernietigde vat naar het andere vat. Dat wil zeggen naar de 10 stammen van Israël, waar die tot vandaag trouwens nog bestaat. Enzovoort en meer. Niet vandaag. En profetisch de herhaling van zetten in, bij het aanbreken van onze bedeling. Een oordeel over het ongelovige tweestammenrijk, over Juda, over het Joodse volk, wordt vernietigd, verwoest, verstrooid, Jeruzalem vernietigd, tempel vernietigd, op dezelfde wijze allemaal, toch alleen nu door de Romeinen, enzovoort. Maar de zaligheid als zodanig, het koninkrijk Gods, wordt gegeven aan het andere volk, en dat is nog steeds het tienstammenrijk van Israël, en voor zover het via een koningschap moet komen, komt het via het koningschap van het huis van David. Via die andere lijn. Heb je die nog? De route loopt via Efraïm. En dus doet God gewoon wat hij gezegd heeft te zullen doen. En dat is de zin van dit soort dingen. En Paulus haalt daarbij aan profetieën uit Hosea. En ik heb er lang over gedaan. Maar daarna heb ik uiteindelijk toch begrepen dat die profetieën over Hosea. Van Hosea van Lo-Ami, dat Ami wordt. En Lo-Ruchama dat Ruchama wordt. Dat dat profetieën zijn over de 10 stammen van Israël. En stom genoeg, er staat in elke inleiding tot de Bijbel met betrekking tot het boek Hosea. Het zat er gewoon in. Dat het boek gaat over de 10 stammen van Israël. Op een enkele uitdrukking na, want Juda bestaat natuurlijk ook. Maar het gaat over de 10 stammen van Israël. Dat zou Lo-Ami worden. En toen onze bedeling aanbrak, toen werd Juda Lo-Ami. Maar wat Lo-Ami was, en dus heidens, werd Ami. Hebben we dat nog? De zaligheid ging alsnog. Nadat Israël dat deel wat nooit onder de wet was, maar dat juist mede daardoor wel ontvankelijk was voor het woord Gods. Dat is wat er gebeurd is. En zo heeft God dus toch gewoon gedaan wat hij gezegd had te zullen doen. En dan zie je, als je één schakel uit dat verhaal kwijtraakt, dan raak je in grote problemen. Dan blijf je met allerlei losse teksten zitten van wat staat hier nou eigenlijk. En dan krijg je ideeën over het toch weer uitverkiezing van enzovoorts. Want dat wordt ontleend ook aan Romeinen hoofdstuk 9. Maar wat Paulus gewoon zegt, God doet wat hij wil. Hij heeft het van tevoren vastgelegd en je weet wat hij doet. En hij doet zijn werk. En als Juda niet wil, doet hij het via Efraïm. Dat was eerder ook al zo, is in het Oude Testament al gebeurd en geïllustreerd. En hij haalt de illustraties aan en past ook op onze dagen toe. Dat is wat er gebeurt. En eigenlijk grijpt het natuurlijk gewoon terug naar die ene enkele zin of die twee zinnen in Genesis. Waarbij Jacob verzoend moet geraken met Esau en zijn hele familie, zijn hebben en houden, verdeeld in twee kampen. Want zo wordt dat vertaald, in twee kampen. En tegen zichzelf zegt van als Esau het ene slaat, heb ik altijd het andere nog. En hij noemde de plaats Mahanaim. En als later David moet vluchten voor Absalom, die een beeld is van de wet, en daarmee van het Joodse volk vasthoudend aan de wet, en David moet vluchten, als vertegenwoordiger van Christus zal ik maar zeggen, want die vlucht uit Jeruzalem, dan vlucht hij de stad uit via Gethsemane, via de opgang der olijven, al wenende, en op de top kijkt hij nog eens achterom. Ze er allemaal bij. Echt wel, met de ark des verbonds en alles. En dan, dat is profetisch, dan vlucht hij de stad uit en waar vindt hij zijn domicilie, totdat Absalom dan uiteindelijk toch gedood wordt. Net als Saul, die ook een beeld is van de wet, ze komen allemaal aan het. Door eigen toedoen, dat is wat met de heerschappij van de wet gebeurt, waar vestigt hij zich? In Mahanaim. Ik zou het niet kunnen onthouden waar het niet de betekenis van die plaatsen ken inmiddels. En dan begrijp je waarom dat zo was. En in Mahanaim wacht hij af tot alles achter de rug is en keert dan weer terug naar Jeruzalem. En dan maken Efraïm en Juda maken met elkaar ruzie, want de een zegt nee, David hoort bij ons. En de ander zegt nee, David hoort bij ons. Is de Heer Jezus Christus de God van de Angelsaksische volkeren of van de Joden? En de Joden zeggen straks natuurlijk, nee, hij is van ons. Hij is Joods, de koning der Joden. En de Angelsaksische volkeren zeggen, nee, hij is van ons. De Christus, de christenen, het christendom. Dat weet iedereen, christendom is de godsdienst van de blanken, toch? Dat weet u toch? Het wordt allemaal geïllustreerd, het staat allemaal gewoon in de Bijbel. Met andere woorden, er is geen verandering van plannen. God doet gewoon wat hij van tevoren heeft gezegd en heeft geïllustreerd en vastgelegd enzovoorts. En daarom doen wij moeite om dat woord van God te verstaan, om daarmee inzicht te krijgen in wat God doet. En God wordt daardoor voor ons alleen maar groter en ons geloof wordt daarmee ook gebouwd, uiteraard. Want naarmate wij dat woord leren kennen, leren wij God kennen en leren wij ons vertrouwen op hem te stellen. Dat is het verhaal. Dit is geen pep talk om u te bewegen toch vooral te leven uit uw geloof en u zich de godsdienstige, religieuze, christelijke beginselen voor ogen te houden en ze dagelijks op te zeggen en teksten uit het hoofd te leren en 's morgens een stille tijd te houden om je te concentreren op enzovoort. We zijn niet bezig met een voetbalwedstrijd of met een Tour de France of wat we maar aan het doen zijn. He? We leren de waarheid verstaan. En naarmate we die kennen, geeft ons dat zekerheid en blijdschap en toekomstverwachting en kracht voor het heden en voor de toekomst enzovoorts.